idee zo voor mij moet houden. Hè? Ja. Nou, hartelijk dank dat ik hier vanavond voor u mag spreken. Ik voel me bevoorrecht om dat te mogen. Hier voorbij de rivieren. Ben ik samen met mijn zoon gekomen, zijn de rivieren overgestoken. En dan kom je toch in een ander gebied. Hè? Prachtig. Wij zijn hier helemaal niet bekend. En, dus dat, vandaar is het voor mij ook heel aangenaam om hier voor u te mogen spreken. Maar goed, ik zal meteen van al steken, want ik heb ruim een half uur, begreep ik. Ik wil beginnen met een voorbeeld. Een voorbeeld die uit het leven gegrepen is. Mijn zoon die was jarig en die kreeg van zijn vrienden, die een geintje willen uithalen, een enorme doos. Groter dan die, maar goed, dit was de grootste die ik op het internet kon vinden. Een huge doos. Dat bleek achteraf allemaal bijna te opzetten worden, want hij was jarig en het cadeau zat erin. Heel klein dingetje in. Maar goed, wat was nou het geval? Ze wilden hem laten opschepen met die doos. Hij woont in Amsterdam. Nou, zie maar zo'n doos ergens in zo'n ding kwijt te raken, dat lukt je nou. Dus hij dacht, mijn vrienden gaan weg. Ik ga ze achterna die doos in. Maar die vrienden, dat was dus de opzet, die gingen als een speer vandoor. Die racen met een auto de straat uit en mijn zoon achteraan. En nou ja, te laat. Waren weg. Totdat hij later opgebeld werd door de politie. Zijn vrienden waren aangehouden. En de politie wilde wel even checken of het wel helemaal pluis was. Ze dachten aan een inbraak. De omwoners van Amsterdam, de omwoners hadden gebeld. En ze zeiden, dit is niet pluis. Die klopt niet. En de politie had zijn vrienden staande gehouden. Checken, klopt het? Ja, het verhaal klopt. Oké, jullie mogen doorgaan. Nou, wat heeft dit nou met het onderwerp van vanavond te maken? Het lezen van de Bijbel. Het is een kwestie van checken van de feiten. Wat staat er werkelijk? Wat staat er niet? Komt heel precies. Als we het zo meteen over het onderwerp hebben. Man, vrouw en ambt. Maar ik wil beginnen eerst met een ander onderwerp. Om even erin te komen. Hoe werkt dat? Hoe gaat het Bijbellezen in zijn werk als je de feiten checkt? Kijk, bij dat voorbeeld was het gewoon simpel. Een telefoontje. En je weet het. Bij de Bijbel is dat moeilijk. Je hebt de Bijbel. Er staan dingen in. Er zijn dingen gezegd. Nou, dit voorbeeld wordt altijd gebruikt, slavernij, om u en jou een beetje in verwarring te brengen. Er wordt gezegd van ja, vroeger werd er gezegd dat wij voor de slavernij waren. En dat christenen slavernij hebben verdedigd vanuit de Bijbel. Nou, is dat al niet waar? Dat zal wel eens gebeurd zijn. Maar over de algemeenheid. Maar wat wil ik hier nu mee zeggen? Als jij in een situatie van slavernij zit, dan lees je de Bijbel en dan lees je daar wat Paulus tot de gemeente en tot personen zegt over hoe je als heer en als slaaf moet gedragen. Maar dat wordt anders, ja wat wordt er anders, als je in een situatie van niet-slavernij zit, zoals wij vandaag. Dan ga je checken en dan ga je zeggen wat vroeger gezegd is van we moeten die voorschriften opvolgen. Hoe zit dat precies? Nou, we zien nu we niet in slavernij leven, zien wij nu heel precies de feiten, wat staat er? Nergens staat er in de Bijbel dat de Heer oproept tot slavernij. Stel maar dat hij dat goed praat. Integendeel, er zijn geboden in het Oude Testament al, die erop wijzen dat de Heer dat eigenlijk niet goed vindt, maar dat hij ingaat in die situatie. Nou, dat zien wij nu. Wij zien de feiten. We zien ook dat Paulus niet een voorschrift heeft van je moet slaven houden. Nee, hij zegt in die situatie van slavernij van Heer, bedenk goed, jij hebt een Heer in de hemel, maar dat heeft jouw knecht, heeft jouw slaaf ook. Jullie staan onder dezelfde Heer. Dat is dan... Dat zie je, dat is eigenlijk wel heel revolutionair. Maar hij roept niet op tot revolutie. Nou, dat zie je. Dus je ziet de feiten. Omdat je in een situatie terechtkomt die verandert. Nou, dit is het onderwerp van vanavond. En ik wil met u, zeg maar, de feiten checken. Wat staat er nou eigenlijk? Wat wordt er nou in de Bijbel gezegd over dit onderwerp? En wat wordt er nou niet gezegd? En waar word jij door in verwarring gebracht? We gaan het proberen. Twee lijnen in de Bijbel. Ik begin bij, in zekere zin, waar de voorlaatste synode geëindigd is. Van de GKV bedoel ik dan. Synode Ede 2014 heeft gezegd. Er zijn twee lijnen in de Bijbel. De eerste lijn die je leest bij de Torah is dat man en vrouw volledig gelijkwaardig zijn. De tweede lijn is dat er een verschil is tussen man en vrouw. Niet alleen fysiek, dat snapt iedereen. Maar ook in positie en in taak en in verantwoordelijkheid. Nou, laten we zien hoe die lijnen er in de Bijbel ook uitzien. Lijn 1, dus man en vrouw zijn gelijkwaardig. Toen ik dit voorbereidde, ik doe dit deze avond, dat doe ik vaak, maar elke keer probeer ik toch weer een nieuwe insteek te kiezen. Een ander voorbeeld, een andere teksten, een andere... Nou, dus ik ben nu begonnen, zeg maar dan. Ik wil die lijn 1 eens nader bekijken, nader bezien. Die begint al in Genesis 1. Maar dat is heel mooi, je komt er terug in 1 Korinther 11. Ik wil je dat laten zien. Genesis 1, daar staat dit. Man en vrouw zijn beiden geschapen naar het beeld van God. We hebben daar eigenlijk niet goed Nederlands woord voor, maar tweezaam beeld van God. Daarmee wil ik zeggen, allebei gelijk beeld van God. Dat lees je hier. En dat lees je ook terug in 1 Korinther 11. Man en vrouw zijn volledig gelijk. Ja, sterker nog, ze hebben elkaar nodig. Dat is wat Paulus zegt, wat hier staat. He? De vrouw is niet zonder de man. En de man is niet zonder de vrouw. Dat is nogal wat. Volledig gelijkwaardig. Helemaal niets meer. De man is meer dan de vrouw. En de vrouw is minder. Nee. Sterker nog, ze zijn voor elkaar geschapen. Zegt Paulus in 1 Korinther 11. Zoals de vrouw uit de man is voortgekomen, dat klopt, zo bestaat de man door de vrouw. Dus ze zijn voor elkaar gemaakt. Door God, onder God. Prachtig om dat te zien. Volledig gelijkwaardig. Nou, dat is lijn 1. Moet je vasthouden. Dit feit heb je nu gecheckt. Daar komen we straks op terug. De tweede lijn. Er zit wel duidelijk een verschil tussen man en vrouw. Wat het verschil is, daar komen we nog op. Maar eerst dat er een verschil is in plaats en positie. Dat lees je als je verder bladert in de Bijbel, in Genesis 2. En ook dat komt terug in 1 Korinther 11. Ik zei het al, dat is een mooie, als je het dan weer zo voorbereidt, dat ik heb gezien op één, alweer, ja, ik wist het wel, dat je dat nu voor je ziet, 1 Korinther 11, naar het van Paulus, dat eigenlijk allemaal samen in twee lijnen. Eerst naar Genesis. Adam werd eerst gemaakt. Dat weet je. Je weet wellicht ook hoe dat gebeurde. Adam is uit stof gemaakt en Eva uit de rib van Adam. Het is verschil. Je zegt, wat zegt dat? Nee, dat is het. Dat is toch verschil. Dat is verschil. Eerst geschapen, daarna Eva. Lees je ook bij Paulus. Die zegt het ook. Dus in hetzelfde hoofdstuk waar hij zegt van man en vrouw volledig gelijk, zegt hij ook dit. Bedenk goed, niet de man is uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. Goed onthouden. Lees je in Genesis 2 dat God Eva schiep als helper, als hulp tegenover. Nogmaals, die eerste lijn niet vergeten, betekent niet hulpje of wat dan ook. Volledig gelijkwaardig. Maar het is wel verschillend. Adam wordt niet als hulper of helper voor Eva geschapen. Dat is een verschil. Nou, je leest dat ook weer in 1 Korinther 11. Daar zegt Paulus dat ook. Hij heeft het dan om, de man is niet omwille van de vrouw geschapen, maar de vrouw omwille van de man. De feiten zijn we aan het checken. Wat is onze conclusie als je deze feiten checkt in de Bijbel? Nou, die twee lijnen samen. Conclusie, man en vrouw, door God gelijk, volledig gelijkwaardig. De ene is niet meer, de andere is niet minder, maar wel verschil in positie, in verantwoordelijkheid, in plaats, in taak. Nou, dit is een samenvatting die je leest in 1 Korinther 11. Daar zie je eigenlijk alles. Ja, bijna kun je die twee lijnen niet in één zin zetten. Want dit is een hele goede samenvat in Christus is het hoofd van de man het hoofd van de vrouw, God het hoofd van Christus. En God en Christus zijn natuurlijk gelijk. Man en vrouw zijn ook gelijk. He? Maar toch is er verschil. Christus, hoofd van de man het hoofd van de vrouw, God het hoofd van Christus. Iedereen heeft zijn eigen plaats, eigen positie, zegt Paulus hier. Dat is de conclusie. Nou, laten we dit eens verder gaan checken. Voorbeelden in de Bijbel. Die twee lijnen, waar kom je die tegen? En hoe kom je ze tegen? Nou, bijvoorbeeld meteen al in Genesis 3. Veel opvallend detail, zou je zeggen. Opvallend feit. Adam en Eva, u kent dat, u weet dat. We hebben gezondigd. Daarna, Eva als eerste, geleid door de slang. Daarna, Adam. En daarna, wat gebeurt er daar? God die wandelt in de hof en die roept Adam ervan, met zo ben je. Dan denk je toch dat hij zegt, hallo Eva, wat heb jij gedaan? Nee, mens, waar ben je? Eerst nog de man, Adam, bij God in het antwoord. En dan krijg je het hele spel van afschuiven, ja, het is de vrouw die is. Nee, de vrouw die is slang, nee, zo gaat dat. Zo doen wij dat in de zonnige wereld, onze schuld afschuiven. Maar Adam had schuld. En daar wordt hij op aangesproken. Als eerste verantwoordelijk. Nou, als je dat nou, als je die lijn nou checkt verder in de Bijbel, dan valt het op dat God, als het gaat om de dienst aan hem, de eredienst in het Oude Testament, is dat de dienst in de tempel, dat God daar uitsluitend mannen voor kiest. En ik weet wel, in de discussie wordt altijd gepoogd om uitzonderingen te geven over profeten. Inderdaad, dat zijn profetessen. Koningen, nou, het is een koningin, moeder, maar er is ook een richteres, de woorden. Wil je geen uitzondering vinden op dit? Dat God mannelijke priesters kiest. Ik kom zo nog op hoe dat kan, of wat er achter zit. Het is een opvallend feit. Geen enkele uitspraak. In een cultuur, want dat is nog even belangrijk, in een cultuur waar het jou kon. De volkeren rondom, lees ook in de Bijbel, hebben priesteressen. En God doet dus een bewuste keus. Laat dus een bewuste keuze doen door in zijn tempeldienst enkel mannen aan te stellen. En dan weet ik wel, ik kreeg die vraag ook door, van, dan is de redenering, ik heb ook later weer te horen gekregen, heeft iemand mij geschreven, ja, dat kun je allemaal wel zeggen, maar in het Nieuwe Testament, daar zijn we toch allemaal priesters? We komen niet krijgen van priesters. Dat klopt. In die zin, we zijn allemaal in Christus, profeet, priester, koning. Maar we zijn niet allemaal in het ambt. We zijn niet. Dat kun je weerleggen door te zeggen, ja, maar in het Oude Testament wordt ook het volk al als een koninkrijk van priesters aangeduid. Toch, dat betekent niet dat dan iedereen priester is en kan zijn. Nee, enkel mannen kunnen voor dat ambt in aanmerking komen. Bewuste keuze van God. Nou, kom je bij de apostelen, eigenlijk precies hetzelfde verhaal. De Heer Jezus, natuurlijk is het geen foto van de discipelen, hè? Dus ja, dat heb deze maar genomen. Geen idee of dat zo eruit zou, maar u hebt een beetje een idee. Ja, ik had ook een voetbalelftal kunnen doen in deze tijd, maar dat vond ik een beetje, dat past niet helemaal natuurlijk. Hè? Maar het is je zou daar een voetbalteam mee kunnen. Maar daar gaat het niet om. Het trouwens wel opvallend, hè? Voetbal, alleen mannen, teams. En vrouwen, aparte vrouwenteams. Ja, verschil, hè? Niemand die het daarover heeft van heen. Dus. Dat is even een zijspoor. Christus kiest mannen. Dan kun je zeggen van nou, hij kon niet anders. Ook hier weer, nee, hij kon wel degelijk anders. En als je de Heer Jezus leert kennen, denk je nou werkelijk dat hij, zeg maar, tegen de gangbare orde niet in durfde te gaan? Iemand die het durft om op het tempelplein de kraampjes omver te werpen. Denk je nou werkelijk niet dat hij, als hij dat wilde, vrouwen had gekozen als apostel. Helemaal. Hij is de Heer Jezus. Hij is God. Hij weet. Hè, het gaat verder. En om het ons enzovoort. Hè, dan zaten wij hier ook. Misschien anders. Maar dat is niet zo. Het is niet zo. Het is een feit. Maar het waren heel veel vrouwen in zijn gevolg. Deze namen, die kun je in de Bijbel lezen. En die zijn heel belangrijk voor hem. Sterker nog, zij onderhouden hem. Er zijn rijke vrouwen ook bij, die iets van hun geld aan hem geven als onderhoud. Zijn belangrijk. Maar hij heeft ze niet gekozen als zijn apostel. Waarom niet? Kom ik later. En dan, stap je verder, kom je bij Paulus. Die in de tijd van het Nieuwe Testament aanwijzing moet geven voor de dienst in de kerk. Dat valt dan op. Dat is ook weer een feit. Alleen mannen. Alleen mannen. In twee voorschriften die ik hier heb neergeschreven. Uit Timotheus en Titus. Geen uitzondering ook weer. Geen uitzondering. Terwijl hij had ook heel veel medewerkers waar hij over spreekt in brieven, die heel veel doen, ook in het werken, in de dienst aan de Heer. Priscilla of Prisca medewerker, Junia, nou dat is een hele discussie, apostel, maar ja goed, hoe moet je dat zien? Maar nou goed, in ieder geval was ze natuurlijk niet, dat kan nooit, dat ze tot de 12 apostel, dat is gewoon niet zo. Maar apostel kan namelijk ook in die tijd betekenen gezondene, maar ze zou heel goed een gezondene van een gemeente kunnen zijn. Of je kunt het vertalen door de apostel, bij de apostel bekend. Maar als het wel apostel is, zou dat heel goed. Ja, hoe zou je het? Nou ja, zoals iemand tegenwoordig ook wordt uitgezonden, hè? Naar een zendingsgebied of wat dan ook. Nou, zo niet. Zou kunnen. Nou, Tryphena en Tryphosa. Lijkt wel een tweeling, geen idee. Maar ja, wel een leuke naam. Als u nog een naam zoekt. Tryphena en Tryphosa. Ingespannen voor de dienst van de Heer. Dus er waren werken medewerkers van Paulus. Oudere vrouwen worden aangesproken in Titus. Ze moeten goed raad geven. Weduwen worden gezegd dat ze de jonge weduwen moeten onderwijzen. Vrouwen denken volop mee. Laat je dat niet wijs maken dat dat niet zo is. Dus Paulus had heel goed kunnen hier een voorschrift erop zien. Het kan zowel een man als een vrouw zijn. Voorwaarde is dat ze als ze getrouwd zijn, één partner hebben, enzovoort. Zou dat kunnen? Heeft hij niet gedaan. Dat is opvallend. Wat is de verbinding? Die probeer ik nu te laten zien. Wat ik al zei, het gaat om de dienst aan de Heer. Het is een specifieke taak in het koninkrijk. Het dus niet over een plaats leiding geven aan een land of aan een bedrijf. De purperverkoopster Lydia, waarschijnlijk was dat een bedrijfsleidster. In die tijd, zo zouden wij dat doen, in purperen kleren. Daar heel goed. Er wordt niks van gezegd, dat gaat er niet om. Dat dat niet een vrouw kan zijn, moet je ook niet wijs maken. Dit is specifiek in de dienst aan de Heer. Wat doen deze mannen? Nou, Paulus zegt, en dan maakt hij een verbinding, een sprong van priesters naar apostelen. Wat deden de priesters? Die offerden. Wat is een offer? Is verzoening, bewerken bij God. Natuurlijk, die offers van de dieren waren voorafbeeldingen van het grote offer, Jezus Christus. Maar je moest naar de priester met je geit. En dan moet je aan de hand erop leggen en dat jouw zonden werden verzoend als het dier geofferd werd. En wij weten dat Jezus is één en vooral gestorven voor al onze zonden. Maar dat blijft op een afstand als niemand het gelooft. Dan moet je wel geloven natuurlijk dat de Heer Jezus voor jouw zonden gestorven is. Dit is niet zoiets van, nou ja, een soort van algemene mededeling. Of je nou wil of niet, je zonden zijn vergeven. Daar wordt soms wel in de theologie van gemaakt. Het is natuurlijk heel makkelijk. Dat noemen we het alverzoening. Iedereen is gered. Ook al wil hij niet, ook al heeft hij het niet. Ja, dat lijkt iets, maar dat is niet. Want Paulus zegt nee, maar die verzoening moet bediend worden. Wat wil dat zeggen? Nou, dat moet tegen jou gezegd worden. Allereerst moet tegen jou gezegd worden: Heer Jezus is gestorven. En dat is Dat kan iedereen tegen je zeggen, dat begint bij je ouders meestal. Dat kan op de catechisatie, op de vereniging of wat er ook. Maar de bediening van de verzoening is dat er mannen zijn die het heel specifiek tegen je zeggen. Die daar een verantwoordelijkheid hebben en die tegen je zeggen, laat je met God verzoenen. Nou, dat is de overgang van priester en apostel. Apostel, oudste. Hier zie je een opvallende uitspraak van Petrus. Heel opvallend. Die noemt zich, hij heeft een instructie voor de oudste, maar hij noemt zich mede-oudste. Dus daar zie je die verbinding, dat de overgang is van apostel naar oudste. Apostel is uniek. Eén keer door Christus gekozen, met de bijzondere positie van Paulus, als 13e apostel, als misbaksel, zoals hij zichzelf noemt, Paulus, als geringste onder de apostelen, zo voelde zich ook. Het eerste de gemeente vervolgd, en toch had Christus hem als laatste geroepen. Maar deze Petrus, hè, die God Christus had aangewezen als de rotsman, die zegt tegen zijn oudste, of tegen de oudste, ik ben mede-oudste. Je ziet daar een verbinding. Wat is nou de verbinding? Nou, dat je beiden van apostel als oudste, eigenlijk ook als priester, had je de verantwoordelijkheid over de kudde. Als priester, bijvoorbeeld toen in het Oude Testament, als je melaats was en je was genezen, moest je naar de priester. Wat moest de priester doen? Die moest kijken of jij genezen was. En dan mocht hij zeggen, je bent genezen, mag je terugkeren in de maatschappij. Dat was de uitspraak van de priester. Die uitspraak stond vast. In het Nieuwe Testament, apostelen. Je hebt de kudde. Ja, Gods nieuwe volk, hè, is gebaseerd. Als fundament staat op de apostelen, op hun getuigenis. Petrus noemt zich ook, hè, ooggetuigen. Daar zijn ze bijzonder. Dat is een bijzondere positie. Maar zij hebben de verantwoordelijkheid gekregen om de voorschriften te geven die nog steeds geldig zijn. Wat jullie binden zal gebonden zijn, zegt Jezus. Wat jullie ontbinden zal ontbonden zijn. Dat kunnen wij niet meer. De oudste is dat niet meer. Maar wij zijn wel verantwoordelijk over die kudde nog steeds. Want wat doe jij? Is het goed wat jij doet? Of ga jij daar de verkeerde kant op? Nogmaals, wij als oudste mogen niet meer nieuwe regels. Wij zijn gebonden aan de voorschriften van Paulus. Of Petrus, of het andere. Op basis daarvan kunnen wij zeggen, mijn broeder en mijn zuster, jij gaat tegen die voorschriften in. Maar als jij zo doorgaat, dan kom jij ergens verkeerd uit. Buiten het koninkrijk. En zij moeten, de oudsten, rekenschap afleggen bij de hoogste rechter. Dat is de Heer Jezus. Dat staat hier ook. Eens dwaalde wel schapen, die werd teruggekeerd naar hem die de herder is. Naar die hem die uw ziel behoedt. Dat is even een belangrijke. Naar hem die uw ziel behoedt. Dat kon wel eens geheim zijn van priester, apostel en oudste. Zij hadden de speciale functie om hoeder te zijn over je ziel. Nou is dat niet een woord wat wij tegenwoordig gebruiken. Hè? Zo hebben we praat het ook niet met elkaar over. Hoe is het met je ziel? Je wat? Ja, dat is mijn. We begrijpen als je de Bijbel een beetje kent wat dat betekent. Dat is je leven voor het aangezicht van de Heer. Hoe staat het daarmee? Hoe staat het daarmee? En de Heer Jezus is die behoedt je ziel. En hij geeft dat over aan zijn oudste. En de oudste moet je gehoorzamen. Die hebben dus die verantwoordelijkheid om op je ziel te letten. En je ziel, dat heeft te maken met je geloof. En hoe je daarin staat. Je waakt over uw leven. Nou, daar heb je weer die dienst aan de Heer. Hoe doen zij dat? De catechisme zegt, zij hanteren de sleutels. De sleutels. We begonnen bij de apostelen. Die hebben ontbonden en gebonden. En op basis daarvan kunnen de oudsten nu zeggen, als jij daar nu mee doorgaat, dan kun jij buiten het koninkrijk terecht gaan staan. En als jij je niet bekeert, dan sta jij in het koninkrijk. Dat kan een oudste zeggen. En dat is nogmaals niet om jou op je ziel te trappen, maar om je ziel te behoeden. Want wanneer wordt dat nou weer gezegd? In de wereld zegt men dat niet. Hoe jij weet wat je doet. Als jij er plezier mee hebt. Wat ook. Maar in de kerk, in de dienst aan de Heer, is dat een diepere laag. Die aanmaller is toen vertrouwd aan de ambtsdragers. Hier, voorschrift, of in ieder geval hoe Paulus dat zegt aan de oudsten in Mileten, was dat stand van Mileten. De oudsten van Efeze. Hierna komt ook een gedeelte waarin die oudsten oproept om te maken, want er komen wolven, de schaapskleren, de gemeente binnen. Onder u zullen mensen opstaan die de dwaling. Nou, dan moet je als oudste optreden. Je moet de dwaling moet je tegengaan. Moet zeggen, dat klopt echt niet. Dat is niet overeenkomstig hoe we dat van de apostelen hebben geleerd. Dan moet je voor gaan staan en dan ben je voor verantwoordelijk. En dan zal de Heer Jezus je later ook naar vragen. Wat heb je met mijn woord gedaan? Wat heb je met die historische voorschriften gedaan? Gaan we naar de zwijgtekst. Je ziet nu al. En dat is eigenlijk een beetje in de discussie. Je ziet dat je eigenlijk nu al de lijnen, de feiten op een lijntje hebt. Twee lijnen in de Bijbel. We hebben een beetje gekeken naar wat is die verbinding? Wat zit er nou achter voor zover we dat uit de Bijbel kunnen destilleren? De zwijgteksten worden vaak in de discussie man-vrouw naar voren gebracht van, nou ja, dat zijn de teksten waar we op baseren. Nee, dat is eigenlijk niet zo. Dit zijn eigenlijk uitwerkingen van wat ik u net verteld heb. En dan vallen ze op zijn plaats. Kijk maar. Dit is een voorschrift uit 1 Timotheus. Een vrouw wordt verboden om onderwijs te geven en gezag te voeren. Dat deed ik in 1 Korinthe 14. Om te zwijgen, niet spreken, ondergeschikt blijven. Nou, als ik ze even voor u naast elkaar zet, dan zie je hoe dat eigenlijk die twee voorschriften aan elkaar gelinkt zijn. Niet onderwijzen is gelinkt aan niet spreken. Dat is ook weer zo in de discussie dat er gezegd wordt, nou, maar helemaal niks zeggen, mag ook niet zingen en zo. Lees nou iets, is gewoon goed wat bedoelt. Kijk, als je ze naast elkaar zet, is duidelijk niet onderwijs. Ja, onderwijzen doe je met je mond. Toch? Dat kun je niet spreken. Geen gezag hebben. Dus dat is iets wat je oplegt. De andere kant van ondergeschikt bij. Logisch. Dus die twee voorschriften, die matchen. Als ik ze zo bekijk. Waar heeft dat nou mee te maken? Waarom mag dat niet? Waarom wordt dit door aan de vrouw verboden? Lees ik verder in 1 Timotheus bijvoorbeeld, gaat Paulus voorschriften geven voor een opziener, hè, de oudste. Degene die over je ziel moet hoeden. Wat voor iemand moet dat zijn? Nou, dat moet een goede leraar zijn. Nee, leraar, onderwijs. Hij moet ook goed gezag of leiding kunnen geven. Gezag voeren, ondergeschikt. Nee, ja. Hier zie je ze allebei in 1 Timotheus 2. Oudsten die goed leiding geven, vooral degene die zich veel moeite geven voor prediking en onderricht. Zie je twee dingen die leiding geven, onderricht. Blijkbaar wordt dat ergens tot het takenpakket van de oudste die waakt over uw ziel. Hoe waakt hij over uw ziel? Door u te onderwijzen en leiding te geven. Dus ook dingen, ja, het gezag te zeggen tegen u, mijn broeder en mijn zuster. Dat is echt verkeerd wat u doet. Dat is zonde wat u doet. En als u zich niet bekeert, dan staat hij dood buiten het koninkrijk. Dat is leiding geven. Dat is een bepaald soort leiding. Nou, wat levert dit op? Als ik dit naast elkaar zet, zeg maar. 1 Timotheus 2 en 1 Timotheus 3. Dan zie je eigenlijk dat in 1 Timotheus 2 door Paulus verboden wordt dat een vrouw opziener is. Dat verbaast ons inderdaad niet. Waarom niet? Nou ja, hij geeft als reden dit. Adam eerst gemaakt, Eva is misleid. Dus Paulus verwijst naar die lijnen, die lijnen die we al gezien hebben. Hij zegt niet dat een man meer is dan een vrouw, moet ook niet in die discussie laten meevoeren. Dat zegt hij helemaal niet. Hij wijst gewoon op het feit dat er verschil is. En dat het verschil zich uitwerkt in het feit voor wie dan voor die taak van waken over je ziel gekozen mag worden. Als ik dan nog weer terugga naar dat uit 1 Korinthe 11, dan zie ik daar ook, ik heb ze even uitgelegd, Christus is het hoofd van de man. Ja, dat hebben we gezien. Dan geeft Paulus een specifiek voorschrift voor in het huwelijk, legt hij weer de verbinding tussen Christus en de man. Mannen, heb uw vrouw lief. Natuurlijk moet de vrouw de man ook lief hebben, maar de man wordt als eerste aangesproken. Het is eerst verantwoordelijk. Ik denk dat alle mannen dit heel goed in hun hoofd moeten. En tussen woorden moeten komen. En je huwelijk, daar ben jij al eerst verantwoordelijk voor. Hè? Daarin, in de liefde. Dat is wat Paulus zegt. Want jij lijkt op Christus. En jij bent verbonden met Christus. Ja, dat klopt inderdaad. Christus is ook voor een man. Ja. En een vrouw, die wordt niet vergeleken met de kerk. En dit is een voorschrift die Paulus geeft aan de gemeente in Korinthe. En dan zegt hij als apostel, maar ook als met Timotheus samen. Dus dat gaat al verder naar de apostel, de oudste. Namens Christus Vader. Dus ik vind het eigenlijk heel logisch dat het voorschriften die betrekking hebben op het namens Christus optreden, een man moet zijn. Want het zou toch raar zijn als een getrouwde vrouw namens in de gemeente, dus in haar huwelijk, is de man zeg maar eerst verantwoordelijk onder Christus. En dan is ze in het ambt en dan mag ze namens Christus optreden. Dat doet niet met elkaar. Dat kan niet. Dat is dat strijd. Nou goed, waarom ontstaat er nu een verwarring? Nou ja, één Bijbel. Vele meningen, dan is twee meningen, maar onderhand, de laatste tijd, ik word echt. Het verbaast mij hoeveel meningen er boven tafel zijn. Hoeveel exegeses en weet ik wat. Maar goed, daar kom ik zo op nog. Dat verwart natuurlijk wel. Want ja, ik hou hier een verhaal. En dan zegt u, ja, als hier iemand anders stond, had hij een heel ander verhaal gehouden. Ja, wel. Toch is er iets aan de hand. En dat ben ik verbaasd. Dat is waar. Ik had hier ook een heel ander, in een andere hoedanigheid, verkleed als iemand anders, had ik hier kunnen zeggen, mensen, wat een onzin. Waar maken we ons druk om? We hebben toch nog wat beters te doen, hè? Want we discussiëren over, enzovoort. De vrouw in het natuurlijk. Dat zijn we daar toch niet meer uit het jaar nul. En kijk maar in de Bijbel. Nou, allemaal kan ik allemaal vragen. En ik kan me daar maar te laten spreken. En dan was u naar huis gegaan. Zeker niet. Want dit is een beeld dat Van Buggen heeft gebruikt in een van zijn boeken. Je kunt inderdaad, als je het wil, zakken rollen in de Bijbel. Dat betekent, je kunt de Bijbel iets ontfrutselen, zodat het overeenkomt met wat jij denkt. Dat kan. Dat is ook wel wat de katholieken altijd tegen de protestanten hebben. Die zeggen van, ja, jullie met die Bijbel. Wij hebben de paus. Maar die geeft de doorslag. En dat is wel een punt in die zin. Dat waarom we niet? De Bijbel geeft de doorslag, zeggen wij als protestanten. Maar hoe zit dat? Laten we dan eens eerst kijken, hoe kun je nou de Bijbel laten buikspreken? Hoe kun je nou op dit terrein, op dit onderwerp, de Bijbel zakken rollen? Ik heb u laten zien, twee lijnen. Nou, de makkelijkste manier is wat je zegt. Er is één lijn. En dat is lijn 1. Ik heb nog nooit iemand in onze tijd gezegd. Dat is lijn 2, dat man en vrouw verschillend zijn in positie. Dat zou je ook kunnen. Dus los van lijn 1 wordt het dan van dat de man meer is dan de vrouw en de vrouw minder. Dat zou kunnen, maar dat is niet aantrekkelijk tegenwoordig. Dat doe je niet. Dus welke lijn kies je dan? Man en vrouw zijn volledig gelijk. Wat moet je dan doen? Ja, dan moet je wel die teksten negeren die andere lijn naar voren houden, die u vanavond heb laten zien. Die moet je ergens, ja, wegmoffen, moet je het niet over hebben, of kun je de redenering over opzetten, ja, die lijn, ja, die teksten die zijn van minder belang, het gaat om deze lijn. Oké. Hoe kun je die teksten, als dan iemand daarbij komt, ja, maar nu moet je wel even iets zeggen over die tekst, dan kun je vervolgens de tweede tactiek gaan toepassen. Dan kun je verboden vragen gaan stellen aan die tekst. Zal ik je laten zien hoe dat werkt? Wat is een verboden vraag aan een tekst? Nou, dat is dat je aan de tekst vraagt wat jij wil, dat jij wil begrijpen ten volle wat er staat. En dat jij bijvoorbeeld, en daar hier komt, moet u maar voor opletten als een nieuwe uitleggingen over die teksten die ik u net genoemd heb, lezen voor later ziet komen, dan zijn er meestal twee dingen die naar voren worden gehaald. Dat is de bedoeling van de auteur, er wordt vragen over gesteld, ja, maar wat bedoelt Paulus dan? Waarom heeft hij dat voorschrift gegeven? Nou, zegt een ander, of diezelfde, dat weet ik wel. Nou, dan geeft hij een antwoord en denkt, oh, zit wat in. situatie, ja, Paulus had toen die vrouwen, en dat waren dominante vrouwen, of dat waren vrouwen die geen kennis hadden. En dan, als je die vraag beantwoordt, wat was de situatie toen, denk je, nou, daar zit wat in. En de laatste die ik hoorde en die ik las, was dat diegene zegt van ja, in die situatie van 1 Timotheus, moet je zo zien, dat was dwaalleer. En die dwaalleer was dat er vrouwen waren die zeiden van wij zijn eerst geschapen en daarna Adam. En dan zegt Paulus, ja, het is precies andersom. Dan denk je, ja, als je dat leest, nou, zit wat in. Maar het is een verboden vraag. Waarom? Nou, je vraag en jouw idee van situatie en hoe dat allemaal zit, gaat dan de uitleg van de tekst beïnvloeden. En die uitleg wordt beïnvloed door iets wat jij erin brengt. Dat is heel belangrijk. Jij staat er boven, dus boven die tekst, en zegt, wow, zou het zo kunnen zijn, zou zo kunnen zijn. Nou, dit is waar ik meest aan neem. Ja, die redenering van die dwaling, oh, dat past wel. Komt mooi uit, ja, dat klopt. Het lijkt net te passen. Maar je staat erboven en je moet dan weer andere teksten negeren. Zeggen wij dan dat je geen vragen mag stellen aan de tekst? Tuurlijk wel. Natuurlijk wel. Zo lezen wij ook de Bijbel. Je stelt de vraag. En hier, dit is even heel subtiel. Ik hoop dat ik het over kan brengen. Het is heel moeilijk uit te leggen. En daarom, als ik het zo een beetje simpel mag zeggen, klappen heel veel mensen hierin. Wij zeggen ook, je mag vragen stellen aan de tekst. Maar waar zijn onze vragen als je onder de tekst blijft op gericht, om erachter te komen, wat staat daar nou precies? Als ik dus in een tijd van slavernij vrij, dus wanneer de slavernij is afgeschaft, teksten lees, dan ga ik vragen, wat staat daar nu? Zegt Paulus dat slavernij geboden is? Verbiedt hij slavernij? Die vraag mag ik stellen. Om te zien, wat zegt hij nou eigenlijk? Wat staat er nou eigenlijk? En zo krijg ik daar weer zicht op, wellicht. Maar wat is nieuwe hermeneutiek? Wat is het andere? Als je er boven gaat staan, dat je vragen gaat stellen om te begrijpen wat er door middel van de tekst gezegd wordt. Jij wil het begrijpen. Als jij het wil begrijpen, ben jij het uitpunt geworden. Kijk, in deze is het om erachter te komen wat er precies staat. En dan kan het wel zijn dat je het niet begrijpt. Dat je zegt, nou ja, ik weet nu wat er staat. Maar ik begrijp het niet. Of ik begrijp het niet ten volle. Dat kan. Bij deze niet. Bij de, even kijken. Dat doet hier niet. Bijna klaar. Bij deze dus niet. Ben jij dus degene die erboven staat en die bepaalt wat jij uit die tekst wil overnemen en begrijpen. Als je het niet begrijpt, zeg je, nou, dan ben ik er niet aan gebonden. Dat is het subtiele dus. De computer vindt het wel belletjes geloof ik. Even kijken, ik ben nog altijd door mijn tijd heen, dus ik denk dat ik even... dit zijn de verboden vragen. Dus vragen, ja, dit is nog even heel belangrijk. Dat is de volgende stap die je zet. De vragen die verboden zijn, die zijn, je vraagt naar dingen die er niet staan. Ofwel een situatie die niet in de tekst staat, ofwel een bedoeling die niet in de tekst staat. Kijk, als het er staat, dan mag je natuurlijk doen. Maar meestal is dat. En dan is de conclusie, het is niet duidelijk. Ja, dat is nogal wiebes. Maar dat stond er niet. Hoe kun je nou iets duidelijk weten wat er niet staat? He, dat is hetzelfde als een goochelaar die een konijn zou moeten over. Ja, die had hij er eerst in gestopt. Nou, dat is hier ook zo. Als jij vragen gaat stellen naar dingen die er niet zijn, dan is de conclusie, het is niet duidelijk. Snap je? En dan kun je vervolgens de volgende stap zeggen, als het niet duidelijk is, dan ben ik er niet meer aan gebonden. Maar, oh, hoezo? Oneigenlijk argumenten, nou, dan kom ik denk ik de vraag beantwoorden. Misschien ook wel, misschien moet u even snel kijken, dan moet u gaan vragen, ik heb geen tijd meer. De feiten ja, ik kom weer terug bij het voorbeeld. Check de feiten. Bij de politie, in dat voorbeeld was het simpel. Een belletje. Simpel. Wij hebben het moeilijk. Wij hebben de Bijbel. Alleen we kunnen geen navraag doen bij de auteur. Wat bedoelde hij als hij niet opgeschreven heeft? Mag het dus ook niet uitvragen. In die zin mag het ook geen rolspeling uitleggen. Onderdeel van de situatie niet of niet. Je moet het doen met wat er geschreven staat. Dat zijn de feiten. Daar moet je op baseren. En dat komt omdat we dit beleiden. En ook wat gelezen is vandaag. Elk schriftwoord van God is ingegeven. En is nuttig om te onderwijzen. Ons uitgangspunt is de Bijbel. Die staat eronder en er niet boven. Dank u wel.